Goedemorgen, broeders en zusters. We zitten in de kersttijd en het viel me gisteravond nog weer even op toen ik even naar de televisie keek. Als mensen geïnterviewd worden van wat betekent kerst voor je? Ik heb dat zelf ook een keertje gedaan met mijn dochter de straat op, die dat ook even op een filmpje opnam. Dat hebben we later in de gemeente laten zien. Hebben we verschillende mensen op straat geïnterviewd. Wat betekent kerst voor u? En dan krijg je allerlei antwoorden als gezelligheid, als sfeer, als lekker eten, heerlijk met vrienden bij elkaar. En al dat soort antwoorden krijg je. Er zijn tegenwoordig ook best wel behoorlijk wat christenen die steeds kritischer staan tegenover het kerstfeest. Sommigen zeggen zelfs van je moet eigenlijk al die kerst, Pasen en dat soort feesten overboord kieperen. Want ze hebben vaak een heidense achtergrond. Een kerstboom heeft dan ook een heidense achtergrond. En sommigen gaan zelfs zo ver dat ze terug willen naar de Joodse feesten uit Leviticus 23. Nou, er zit natuurlijk nog een heel verhaal aan vast hoe je dat dan moet zien. Daar ga ik het vanmorgen niet over hebben. Maar één ding wat betreft kerst is belangrijk, dat als wij kerst vieren, dan gaat het niet om die uiterlijke tierenlantijntjes. Dan gaat het om de kern waar kerst voor is, dat Jezus Christus is gezonden op aarde om onze verlosser te zijn. Amen. Ik kan me best voorstellen dat mensen dan voor zichzelf, voor hun eigen geweten persoonlijk, misschien zeggen van, ik kies ervoor om geen kerstboom in huis te halen. Als ze dat dan maar niet als een wet aan anderen ook op willen leggen en daar in de gemeente de oorlog over aanbinden. Dat kan ook nog namelijk. Dat is niet de bedoeling, want al die dingen die erbij komen, die lichtjes en die sfeer en dat eten, dat kan juist vooral voor jonge kinderen, kan kerst iets aantrekkelijks geven van warmte, gezelligheid, geborgenheid en veiligheid, als het kerstkind Jezus Christus dan maar centraal staat. En we zien ook veel gemeenten, en ik hoorde jullie gisteren ook al in Balk, veel gemeenten grijpen ook de kersttijd aan om een evangelisatieactie te doen. Wij hebben in Harderwijk ook een soort kerstevent. Dat doen we met 3 verschillende gemeentes. En het is een wat lichtvoetig, wat luchthartig programma. Omdat je probeert dan mensen aan te spreken, te appelleren op hun religieuze gevoel. En dan mag je hopen dat ze een klein schakeltje naar boven krijgen. En ook gaan nadenken over de diepere dingen die kerst betekent. Dat het om Jezus Christus gaat. En niet om een kerstman die in plaats is gekomen van een Sinterklaas en dergelijke. Waar ik vanmorgen over wil spreken is, wel naar aanleiding van kerst, maar niet zo specifiek nog over kerst. Maar wel wat er alles mee te maken heeft, dat Jezus Christus, onze Heer, wordt voorgesteld zowel als de enig geboren Zoon van God, als ook de eerstgeborene van vele broeders. De enige geborene, Jezus naar de geest, en de eerstgeborene, Jezus naar het vlees. We kunnen daar in de Bijbel, ik heb het even nagekeken in de concordantie, 5 keer wordt in het Nieuwe Testament het woord enige geboren gebruikt, en 5 keer wordt het woord eerstgeborene gebruikt. Daarnaast wordt ook nog het woord eersteling, zowel voor Jezus gebruikt als eerstelingen voor ons. Dus het zijn echt wel 2 prachtige woorden waar het goed bij is om daar eens wat meer over na te denken. En dan wil ik graag de Bijbel open doen bij het Johannes-evangelie. Want daar vinden we die uitdrukking meteen al 4 keer, enige geboren Zoon van God. En er zijn veel mensen die kennen hem alleen als enige geboren Zoon van God. En dat is enorm heerlijk. Maar die andere kant is er ook, maar over zo meer. Johannes 1, vers 14. Daar vind je die uitdrukking. Het woord, ik heb hier de NBG vandaag. Het woord is vlees geworden En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, de enig geboren zoon, die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. En dan die beroemde verse in Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Denk alleen aan dat fantastische woordje gegeven. We hebben elkaar ook iets te geven, maar in de eerste plaats heeft God ons een grootste cadeau, de grootste schat hoorden we net, gegeven in zijn zoon Jezus Christus. Opdat een ieder die in hem gelooft. Ik maakte voor de dienst kennis met een van de jonge meiden daar achterin. Opdat Eline, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus vul je eigen naam daar eens even in. Ja? Opdat, nou, noem je naam, een ieder, hoor jij ook bij toch? Die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam, en dan komt hij weer, van de enige geboren zoon van God. Dat waren vier teksten over enige geboren zoon van God. De vijfde tekst kunt u vinden in 1 Johannes 4 vers 9. Die ga ik niet lezen. Mag u thuis doen. Heb je ook nog wat te doen. En dan iets over de eerstgeboren zoon van God. Romeinen 8. Romeinen hoofdstuk 8. Vers 29. Maar ik begin... Ja, ik kan wel even bij 29 beginnen ook. Ja. Romeinen 8, 29. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd. Mooi woord, hè, bestemd. Ik weet niet of jullie kerst- en nieuwjaarskaarten al gepost hebben, voor zover je dat niet digitaal maar nog over de post doet. Maar gooi hem ergens in overige bestemmingen en je rekent erop dat PostNL hem dan op het juiste adres bezorgt. Vroeger binnen 48 uur, tegenwoordig is het soms wat langer. Overige bestemmingen, nou hier is niet overige bestemmingen. Je bent bestemd, dat is jouw bestemming, tot, hele specifieke bestemming, gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. En dan staat erachter, opdat, waarom dan? Wat is dan het doel daarvan? Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Onder vele broeders. Horen zusters natuurlijk ook bij, hè? Als u een NBV heeft, staat hier ongetwijfeld broeders en zusters. En dan een vers wat ook over ons gaat. Hier staan er zijn dus ook vijf teksten over. Hij is de eerstgeborene van de ganse schepping. Colossense 1 vers 15 staat dat. In Colossense 1 18 staat dat hij is de eerstgeborene uit de doden. In Hebreeën 1 vers 6 staat hij is de eerstgeborene die in de wereld gezonden is. En dan voor ons, Hebreeën 12. Hebreeën 12. Vers 23. En dan begin ik bij 22 voor het verband. Hebreeën 12, 22. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion. En dat is niet zoals in vers 18 staat een tastbare, zichtbare berg Sinaï. Die vol donkerheid, duisternis en stormwind was en waar je een brandend vuur zag. Maar dit is de geestelijke stad Sion. tot de stad van de levende God. En hoe heet die dan? Het hemels Jeruzalem. En tot 10.000 tallen van engelen. En tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen. Daar heb je hem. Je hebt dus de eerstgeborene. En je hebt eerstgeborenen. Meervoud. Ja? Die ingeschreven zijn in de hemelen. Die hebben dus een hemelse roeping. En die staan ingeschreven in het boek des levens van het Lam. En tot God. De rechter over allen. En dan staat er ook nog achter. En tot de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben. Misschien zijn dat de mensen uit het oude verbond. Dat zou in elk geval een uitleg kunnen zijn. En tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. Daar zijn we ook toe genaderd. En tot het bloed van de besprenging dat krachtiger spreekt dan Abel. Zijn bloed vloeide immers ook. Tot zover. De eerstgeborene en de enig geborene. Jezus geestelijk gezien, zoon van God. Jezus menselijk gezien, zoon des mensen. Twee kanten van dezelfde persoon. Als wij spreken over Jezus als eerst, als enig geboren zoon van God, dan weten we natuurlijk dat hij volstrekt uniek was in die positie. Daarom wordt hij ook enig geboren genoemd. Absoluut, volstrekt, bijzonder. Zoon van God. Ja, ik weet wel dat u dan gelijk in uw gedachten zegt, ja, wij zijn toch ook zonen van God? Daar kom ik zo op. Maar wij zijn in elk geval geadopteerde zonen van God. Aangenomen zonen van God. En dat weten we eigenlijk al, dat hij zo uniek en bijzonder is, doordat bij Maria de Heilige Geest over haar kwam en de kracht van de Allerhoogste haar overschaduwde. En dat er staat, het wat in u geboren zal worden, dat zal heilig zijn en hij zal Gods Zoon genoemd worden. Lucas 1 vers 35. De Zoon van God op een bovennatuurlijke manier, niet op een bovennatuurlijke manier geboren, hij is gewoon geboren, zoals elke bevalling is, maar wel op een bovennatuurlijke manier verwekt. Ontvangen door de geest. En op die manier is hij dus volstrekt uniek. Vandaar dat de moderne theologie natuurlijk ook aanschopt tegen die maagdelijke geboorte van hoe kan dat nou? Ja, menselijk gesproken kan dat ook niet. Maar dat is nou juist het wonder dat God zo'n plan heeft bedacht om de geweldige kloof die er was tussen de zonde, door de zonde tussen mens en God, om die te gaan overbruggen. Er staat in het apocryfe evangelie Judas, staat dat Jezus gezegd zou hebben, ik kan het niet controleren, maar het is niet zo betrouwbaar natuurlijk als de vier evangelieën die wij in de Bijbel hebben. Ik ben de brug, wie over mij wandelt, zal de Vader vinden. Ik vind het wel mooi eigenlijk. En wij kennen natuurlijk, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan dit erbij. Ik ben de brug. Wie over mij wandelt, zal de Vader vinden. Mijn vraag aan jou is, ook aan jonge mensen. Heb je werkelijk de Vader gevonden door Jezus Christus? Heb je werkelijk die keuze, die beslissing gemaakt om hem als Vader te leren kennen? Om gebruik gemaakt te hebben van de brug die Jezus is. Die de brug geslagen heeft van boven naar beneden. Het voorhangsel scheurde ook van boven naar beneden. Van God uit kwam de verlossing. Hij is de zoon van de levende God. En Petrus die kreeg hem een keertje zo geopenbaard. Wie zeg jij dat ik ben, zei Jezus toen tegen hem. En dan zegt Petrus, en dat had de Vader hem geopenbaard, staat er dan even tussen haakjes bij. Gij zijt de Zoon van de levende God, de Christus, de Zoon van de levende God. Heb je hem zo leren kennen? Hij is gekruisigd, waarom? Door de Joden. Waarom eigenlijk? Omdat hij vertelde, ervan getuigde dat hij van de Vader uitgegaan was. Dat hij van de Vader gezonden was. Dat hij zei, ik ben Gods Zoon. En zich aan God gelijk stelde en daarom moesten ze hem niet en probeerden ze hem regelmatig bijvoorbeeld van de steilte te werpen. En dan staat er zo kostelijk, hij ging midden tussen hen door. God beschermde hen tot zijn tijd gekomen was. Maar Jezus was absoluut Gods zoon. En daarom sloegen ze hem aan een kruis. En doordat hij aan een kruis geslagen werd voor ons, voor onze zonde, om die kloof te overbruggen tussen God en mensen, als middelaar, is hij voor eens en voor altijd, heeft hij zijn grote offer gebracht voor de zonde van de hele wereld. Voor eens en voor altijd. Dat is een uitdrukking die je een paar keer in de Hebreeënbrief tegenkomt, die zie je ook in Romeinen 6 vers 10, eens voor altijd. Dat was dus voldoende, dat verzoeningsoffer. Dat was genoeg. Dat was het volbrachte werk. Dat heeft hij gedaan als gezondene van de Vader, als zoon van God. Geweldig. En nu dan even naar dat andere. Hij kwam bij ons heel gewoon, als mensenzoon. De Zoon van God als mensenzoon, zegt het lied van opwekking. Hè? En dan is het koor, is geloof ik, hij kwam als koning, zie onze koning knecht. Hij heeft zijn leven voor ons afgelegd. Hij was dus de koning, hij is dus de koning. En tegelijkertijd is hij als zoon dus mens, is hij de knecht. Is hij de allerdienaar. Die ook zo verder weg omlaag kon krijgen, kon komen, dat hij zelfs die smerige, vuile, stinkende voeten van zijn discipelen ging wassen. Als alle dienaar, als alle slaaf. Ik was laatste keer in de gemeente waar ze die voetwassing letterlijk toepassen. En dat is ook niet iets waar je nou een leer van moet maken hoor. Maar ik vond het wel mooi om mee te maken, moet ik zeggen. En ik kende daar een paar mensen. En je kijkt elkaar zo aan. De een was de ander de voeten en dan draai je om. En weer de volgende, dan was je elkaar omgekeerd dus de voeten. En dat ging dan, hadden ze dan daar gedaan, broeders met broeders en zusters met zusters en een heleboel teltjes laten aanrukken en zo. En ik dacht bij mezelf, ja, ik kijk je nu recht in de ogen en jij kijkt mij recht in de ogen. Het is nu heel moeilijk, als we elkaar de voeten hebben gewassen, om je straks bij wijze van spreken de oren te gaan wassen. Je de mantel uit te vegen. Het is moeilijk, als jij van iemand de voeten hebt gewassen, om daarna een heleboel huibel te krijgen. Toch? Dus ik vond het eigenlijk wel heel mooi om dat eens een keertje letterlijk te doen. En dat te beleven om de voeten te wassen. Je kan er natuurlijk allerlei verhalen over ophangen van, ja, het was het Oosterse klimaat en ze droegen allemaal sandalen. Daarom hadden ze allemaal vieze voeten. En daarom wassen ze altijd de voeten voor de maaltijd. En daar moet je geen ritueel van maken. Nou, het gaat me ook niet om er een leer of een ritueel over in te voeren. Maar ik vond het wel mooi om het een keertje live gedaan te hebben. En te bedenken van, nou, dat wordt moeilijk. Met die broeder krijg ik absoluut geen onvrede meer. Geloof ik niks van, hij met mij ook niet. Maar ja, als je dat natuurlijk elke week zou gaan doen. Ja, dan wordt het weer zo'n vertoning, hè? Je vernedert je, dat deed Jezus eigenlijk ook. Jezus gaf zijn wil op, want hij had immers van zijn moeder Maria, heel gewoon was hij geboren uit een vrouw, en Maria was absoluut niet zijn draagmoeder, hoor. Realiseer je dat wel eventjes wel. Was niet alleen maar, nou ja, namens God zou zij alleen dat kindje dragen. Nee, ze was werkelijk de moeder uit haar eicel. Realiseer je dat? Hij was dus ten volle, voluit mens, onze Jezus. Hij nam die menselijke wil dus aan van zijn moeder Maria. Wat deed hij met die menselijke wil? Die menselijke wil heeft hij 33 jaar lang verloochend. Hij heeft 33 jaar lang nee gezegd, om daar niet op in te gaan. Ja, ze wilden hem op een gegeven moment ook koning maken. Ze wilden hem ook op een gegeven moment legeraanvoerder maken om de Romeinen te verslaan. Hij kwam in allerlei verzoekingen terecht. Er staat zelfs, hij werd in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht. En dat staat erachter. doch zonder te zondigen. In alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht. Heeft hij dat, en daar heeft hij de gehoorzaamheid uit geleerd. Uit hetgeen hij geleden heeft. Nou, wij denken wel eens dat hij alleen maar geleden heeft op Gethsemane en op Golgotha. Ik denk dat hij 33 jaar lang geleden heeft. Hij moest 33 jaar continu, voortdurend, zijn eigen wil verloochenen. Waarom? De wil van zijn moeder verloochenen, die hij van zijn moeder meegekregen had. En om de wil van zijn vader altijd te doen. Zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Hebreeën 10 vers 5. Zie, hier ben ik, met dat doel heeft God hem in de wereld gezonden. Zie, hier ben ik, om uw Gods wil te doen. Wat een leven, hè? En bij ons, als wij discipelen van hem zijn, en niet alleen een gelovige, of een christen, voor christen komt 3 keer voor in de Bijbel, het woord discipel komt zo'n 80 keer voor in het Nieuwe Testament, vooral in de Evangelie en in Handelingen. Je kunt een christen worden, of een gelovige worden, alleen maar door één blik op Golgotha's kruis. Je accepteert het offer van Jezus voor jouw zonde. Je neemt het aan en je bent een christen. Je bent een gelovige. Maar om een discipel te worden, dan moet je echt alles voor opgeven. Zelfs je eigen leven. Dus ook je dikke, vette ego. Oh nee, die hebben jullie geloof ik niet in Friesland, hè? Wat waren Fries ook alweer? Koppig? Of wat voor streekgeest hadden jullie hier? Ja, stug. Koppig was meer Groningen, geloof ik, hè? Ja. Stug. Ja. Nou, daar kan je ook eens keer voor laten bidden als je merkt van ik heb last van die streekgeest. Dan, ik moet daar eens doorheen, want dat is niet Gods bedoeling dat ik altijd maar in die stugheid blijf hangen. In plaats van in de soepelheid en bewegelijkheid van de Heilige Geest te komen. Maar die wil, hè, die hebben Friezen, die hebben Groningers, die hebben alle mensen meegekregen. En Jezus had dit voordeel op ons, dat hij heeft niet 33 jaar lang een oud leven geleid. Hij begon bij zijn geboorte dat hij uit Maria was geboren, maar ook uit de geest geboren was. Ja, mij geschieden naar uw woord, zei Maria. Nou, voor ons zijn we ook wedergeboren als we wedergeboren worden door het levende en blijvende woord van God. En dan worden we gedoopt in de Heilige Geest en dan begint onze weg als zoon van God. Eerst als kind van God, als aankomende zoon van God, begint pas na onze wedergeboorte. En bij hem begon die weg eigenlijk al bij zijn geboorte. Dus die voorsprong heeft hij. Daarin is hij ook uniek. Hij had geen oud leven af te leggen. Maar hij liet zich wel dopen toen hij 30 was. Om te tonen, om zich te vereenzelvigen, om zich te identificeren met ons, van ik geef ook heel mijn eigen zaakje, inclusief Timmermans zaak van mijn pleegvader, geef ik op om Gods wil te doen. Om de opdracht uit te voeren die God mij te doen gegeven heeft. Mijn bediening in 3 jaar tijd ten uitvoer te brengen. Maar je begrijpt al, er was dus een lange voorbereidingstijd voor nodig. Toen hij 12 jaar was, zei hij al tegen zijn ouders, wisten jullie niet, dat ik, ze waren hem kwijt, hè, ze waren al 3 dagen aan het zoeken. Welk kind laat nou zijn ouders 3 dagen zoeken? Menselijk gesproken is dat een heel vreemd verhaal. En dan zegt hij, wisten jullie niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? En dan was hij in de tempel, was hij aan het praten met de schriftgeleerden en stelde hij ze vragen. En ze waren verbaasd over zijn antwoorden. En dan lees je zo prachtig dat Jezus zich vernederde. Hij was hun onderdanig, niet alleen aan zijn moeder Maria, maar ook zelfs aan zijn pleegvader Jozef. Hij was hun onderdanig en hij ging met hun mee terug naar Nazareth. Hij onderwierp zich. Hij leerde daar de gehoorzaamheid. Net als wij. Het was dus niet zo dat de brug waar Jezus overliep tijdens zijn hele leven, dat hij 2 hele hoge leuningen had, waar je absoluut, dat hij absoluut niet van die brug of van die weg afgekund had. Hij moest altijd de dingen doen die hij de Vader zag doen. Hij moest altijd blijven in de afhankelijkheid van de kracht van de Heilige Geest waardoor hij ontvangen was. Hij kon nooit op zijn eigen houtje dingen gaan uitvogelen. Op eigen initiatief handelen we altijd, op Gods initiatief. Dus kon Jezus vallen? Ja, Jezus was als mens was hij kwetsbaar. Hij is als hoge priester, kan hij zelfs meevoelen met onze zwakheden. Hij kan ons tegemoet komen. Hij kan ons te hulp komen in onze zwakheden, zegt Hebreeën 4. Omdat hij die zwakheden namelijk zelf ook aan de lijf ondervonden heeft. Hij was in Johannes 4, was hij dood, vermoeid, zat hij bij een put in Sichem, in het land Samaria, komt die Samaritaanse vrouw en die vraagt uitgerekend aan zo'n vermoeide Jezus om water. En juist in die vermoeide situatie als mens kon Jezus levend water aan die vrouw uitdelen. En vervolgens kon die vrouw ook weer levend water uitdelen aan haar stad. En het was niet zo'n beste vrouw. Die had heel wat mannen versleten. Een stuk of 6 geloof ik. En de man die ze nu had, dat was haar man niet. Nee, hij had 5 mannen gehad en de man die je nu hebt is uw man niet, zei Jezus. Dat doorzag hij ook als profeet. Maar als je vermoeid bent, moet je maar eens oefenen bij jezelf. Kan je dan levend water uitdelen? Ik was laatst ook in zo'n situatie en ik werd opgebeld om ergens te komen in de gemeente. En toen kreeg je ineens die tekst in mijn hoofd. De zwakken zeggen, ik ben een held. En ik dacht, in Jezus naam, ik ga erheen. Moe of niet moe, maakt niet uit. En God heeft me geholpen. Het is me gelukt die avond om daar gewoon dienend te zijn bij gemeentelid. Jezus gaf de menselijke eigen wil op. Hij verloochende zich. Hij zei nee tegen het menselijke initiatief. Hij wachtte op Gods initiatief. Hoe gaat het in de gemeente als jullie allemaal je eigen wil handhaven? Lekkere gemeente heb je dan. De een wil dit en de ander wil dat, op geestelijk gebied en op natuurlijk gebied. Wel ook de een wil dit en de ander wil dat en die willen die botsen op elkaar. Hart tegen hart, soms. De bedoeling, als wij navolgers van Jezus worden, discipelen, dat onze wil, dat we die ondergeschikt maken. Natuurlijk moet je met je eigen wil in het aardse af en toe beslissingen nemen. Je moet je financiën doen, of je moet je huis opruimen, of je moet je huiswerk gaan maken. Ook zo'n lekkere klus, hè? Of je moet eens een keer je tuin gaan doen, zoals ik gisteren. Dan moet je met je menselijke wil een keuze hebben. Nu sta ik op en ik ga mijn tuin doen, want het wordt al bijna donker. Dat zijn keuzes, maar je snapt wat ik bedoel, hè? Als mensen in de gemeente niet zeggen we leggen allemaal onze eigen wil opzij en we gaan allemaal voor één wil en die ene wil is Gods wil, dan kan je het lichaam van Christus niet bouwen. Je kan alleen het lichaam van Christus bouwen als iedereen de gezindheid heeft, praktijk is nog vers 2, de gezindheid heeft, ik wil Gods wil uitvoeren, ik wil God dienen. En dat die principe besluit begint in wezen al met je doop. Door daar te kiezen van, Heer, het oude, het zelf, het oude leven leg ik af in het watergraf. En ik sta met u op in nieuwheid van leven. En ik ben niet alleen tot Jezus gekomen, ik wil ook in Jezus blijven. Ik wil Jezus ook volgen. En de eerste stap is dan je laten dopen. Jezus volgen. Dus ik wil niet alleen door de deur gaan om Jezus te leren kennen, hem als enige geboren zoon te accepteren, als grote verlosser. Ik wil vervolgens ook zijn weg gaan. Ik wil de eerstgeborene volgen in zijn voetstappen. Hij die geen zonde gedaan heeft, daar begint het dan mee. Hij die als hij gescholden werd, niet terugschold. Die als hij leed, niet dreigde. Het zijn allemaal voetstappen van Jezus. Als hem iets onrechtvaardigs overkwam, gaf hij het over aan de Vader die rechtvaardig oordeelde. Hij verdedigde zichzelf niet. Ik merk dat zelfverdediging, zelfrechtvaardiging, ik heb een behoorlijk rechtvaardigheidsgevoel als mens, dat zo makkelijk kan zijn om toch weer eventjes er tegenin. Waarom zou je gelijk moeten halen in de gemeente? Waarom zou je jezelf moeten verdedigen? Heeft Jezus niet alles al voor je betaald? Is je schuld niet geboet? Waarom zou je jezelf nog moeten verkopen in de gemeente? Hij heeft je toch gekocht? Het is echt fantastisch om Jezus te mogen volgen. de eerstgeborene onder vele broeders en zusters. Volg je hem in zijn voetstappen? Die het lam volgen, zegt Openbaring 14, waar die ook heen gaat. Dat is dus een weg gaan, niet alleen maar door een deur gaan en Jezus accepteren. Dat is de weg Jezus achterna gaan. Waar die ook heen gaat, dan ben ik benieuwd, ben je in de situaties, toon je dan ook die lamsgezindheid? Komt dat beeld van Jezus dan ook bij jou naar buiten? Heb je die gestalte van het lam, zacht en nederig en begripvol en tegemoetkomend? Of ben je nog vasthoudend en stijf en misschien stug als vries en misschien koppig en misschien toch je eigen wil willen doorzetten? Jezus wil zo vreselijk graag navolgers. Weet je dat Jezus niet alleen verlosser is, dat hoort bij zijn enige geboren Zoon van God zijn, Jezus is ook onze voorloper. Dat staat in Hebreeën 6 vers 20. Onze voorloper die is binnengegaan in het binnenste heiligdom. Daar is Jezus ons in voorgegaan. En dan wil hij graag nalopers hebben, die ook dezelfde weg gaan. Hij wil graag volgelingen. Want een discipel is geen aanhanger van een of andere club. Jezus ging niet met 12 aanhangers door het land. Jezus is te volgen, mensen. En heel veel mensen hebben nog het idee van Jezus, hij is zo hoog verheven, hij is zo groot, hij is voor ons onnavolgbaar. Nou, de Bijbel zegt dat niet hoor. De Bijbel zegt, volg mij. De Bijbel zegt, zij die het lam volgen waar hij ook heen gaat. Ik vind dat fantastisch, als je dat beeld van Jezus schetst, en je zou het voor willen stellen als een grote, ronde, gladde, gave cirkel, zo groot ongeveer, en je wil jezelf daarin plaatsen, want we zullen onze bestemming is toch gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, dan moet je jezelf misschien als een klein cirkeltje voorstellen, en je kan je nagaan, als je een oud leven hebt geleid, dan zitten daar aan die cirkel van jou zitten allerlei scherpe kartelranden. Wel eens meegemaakt? Jaloezie, heftigheid, boosheid, drift, misschien nog leugentjes om best wel. Vul maar een zonde bij jezelf in. Kartelranden, zulke kartelranden misschien, waar andere broeders en zusters in de gemeente zich aan kunnen verwonden. Dan is het toch heerlijk dat je zegt van Jezus is eerstgeborene, ik wil op hem gaan lijken. Ik wil dat die kartelranden, dat die weg afgesleten worden, dat die bijgebeiteld worden, dat die geschaafd en geschuurd en gepolijst worden door Gods geest. Zodat ik bij Jezus ga passen en mijn andere broeders en zusters, dat het aangenaam voor hen is om met mij om te gaan in de gemeente. In plaats van zich voortdurend te verwonden aan die scherpe karaktertrekjes. Laat die eens bijvaren door Gods geest. Als Gods geest je nu iets aanwijst, dan kan je daarin mee zijn en dan kan je zeggen van, hé, dat wil ik eigenlijk weg in mijn leven. Dus Jezus is te volgen. Hij is gekomen, Hebreeën 2 vers 10, om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Vele zonen tot dezelfde heerlijkheid. Ja, dat gaat ook door dezelfde strijd heen. Dat gaat ook door dezelfde verzoekingen heen. Dat gaat door moeilijkheden heen. Ik werd net voor mijn gezin gebeden. Nou, ik heb ook zo mijn pakje aan thuis. We hebben nu een zoon die zit in een enorme burn-out. En loopt bij de psychiater en slikt tegen medicijnen. En dat is de natuurlijke weg. Maar er is ook een geestelijke weg op dit moment voor hem te gaan. Dus wij staan ook midden in die strijd. Het gaat niet zo vanzelf dat ik een modelgezin heb of zo. Wel nee. We hebben een model Jezus. De eerstgeborene is ons model. Hij is ons patroon. Hij is ons voorbeeld. Niet alleen onze verlosser, maar ook onze voorloper en ons voorbeeld. En hem willen we volgen. Hij is dus geen eenling. Helemaal geen eendagsvlieg natuurlijk. Hij is geen eenling. Hij is geen enkeling gebleven, Jezus. Hij wil graag eerstelingen, meervoud. Eerstgeborenen, meervoud. Gekomen tot een plechtige en feestelijke vergadering van eerstgeborenen. Zijn jullie een plechtige vergadering? Neem je deze dingen ernstig? Om Jezus te volgen. Dat is plechtig. En ben je ook een feestelijke vergadering? Ben je echt, dat is niet alleen voor straks in de hemel of zo, hoor. Een feestelijke vergadering, de volle evangeliegemeente, de goede herder in Sneek, is een feestelijke vergadering waar ze blij zijn voor de verlossing, aangebracht door de enige geboren zoon van God. Fantastisch, maar nu die volgende weg, de eerstgeborene volgen. In zijn voetstappen. En dan is het niet alleen een zoon, maar dan komen er zonen meervoud. En er is mijn vraag, ben je in verwachting, ben jij al in verwachting? Ik praat even niet tegen de zusters, ik heb het ook tegen de broeders nu. Ben jij al in verwachting van je zoonschap? Ben jij in verwachting? Strek jij je daarna uit, snak je daarna. Er is een hele schepping hoor, die wacht tot die zonen nou eindelijk eens tevoorschijn komen. Die schepping die zucht en die zucht en die zucht. En die zonen zijn in aantocht, maar er is nog niet zo heel veel van te zien. Mag het in ons tevoorschijn komen? Mag het leven Gods openbaar worden in jou? Door je karakterverandering, door die harte kartelranden, door God te laten polijsten. Door werkelijk je te laten behandelen onder Gods hand. En als God je behandelt, is dat altijd gericht op de bestemming, gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon. Dat is je bestemming, daar is God mee bezig. Daar werk je naartoe. Als wij zo leven, mensen, dan is er niet alleen een eersteling, maar dan komen er ook eerstelingen. Eerstelingen gekocht voor God uit de aarde. Die zijn er, eerstelingen. De eerste zonen Gods. En een eersteling is hier misschien op aarde. Ik zei net al, de voetwassing is misschien de eerste die hierop staat om te gaan dienen. Niet degene die hier vooraan staat. De eerste die gaat dienen misschien. De eerste die voor de ander klaar staat. De eerste die de minste is. En vergeving vraagt. Terwijl die misschien eigenlijk die andere billijker was geweest dat eerst die andere om vergeving had gevraagd. De eersteling. Dan hebben we niet alleen een verlosser. Dan zijn in het duizendjarig vrederijk zijn de verlossers meervoud nodig. Er is niet alleen een heiland nodig, Jezus Christus. Er zijn, Obadja 21, heilanden, staat de vertaling, nodig. Mensen die helen, mensen die herstel brengen in het duizendjarig vrederijk. Aan mensen die nog gebonden en aan mensen die nog geknakt en aan mensen die nog afgewezen zijn geweest. Mensen die eronder hebben gezeten. Mensen die herstel en verlossing krijgen door middel van de Zonen Gods. Dan heb je zelfs op de nieuwe aarde nog herstel als de volkenen genezen bij de bladeren van het geboomte des levens. Dan is er dus niet alleen een boom des levens, Jezus, maar er is een geheel geboomte des levens, Zonen Gods. Levensbomen. Verlang je ernaar om zo vrucht te dragen als levensboom, die 12 maal vrucht draagt, staat ergens. Hij is fantastisch. Wat een leven als jij in verwachting bent en je naar uitstrekt naar dat heerlijke zoonschap. Het begint bij jou, het gaat verder in de gemeente en tenslotte gaat het door in de hele schepping. Tot in het duizendjarig vrederijk en tot op de nieuwe aarde aan toe. Wat een roeping, mensen. Wat een taak waar we nu in mogen oefenen. Oh, wat is het dan pietluttig en knullig en heikneuterig om nog te zitten kissenbissen over, weet ik veel wat. Of het hier te koud is in de zaal, of het is hier nou wel wat donker. Noem maar wat, hè. Je kan overal natuurlijk wel kritiek vinden, dat is toch geen probleem, lijkt mij. Of laat je je karakter slijpen naar dat heerlijke beeld, dat ronde, grote beeld. Hij blijft de eerste, hij blijft de heerlijkste, hij blijft de mooiste, hij blijft de schoonste. Maar ik mag in de gelijkvormigheid van hem komen. Zachtmoedig en nederig van hart. Was elkaar de voeten, mensen. Letterlijk en alles maar figuurlijk. Dat is ook prima. Durf dat klusje aan in je leven. Amen. Heer, dank u wel voor het fantastische dat u de enige geboren zoon van God bent. Maar dank u, Heer Jezus, dat u ook de eerstgeborene geworden bent onder vele broeders. Heer, en u schaamt zich niet ons uw broeders te noemen. Want we zijn alle uit één, zegt uw woord. Heer, we zijn alle uit Adam en Jezus was de laatste Adam. Heer, hij is gestapt in een vlees aan dat de zonde gelijk. Een vlees waarin alle mensen gezondigd hadden. Heer, en hij is er ongeschonden uitgekomen. Hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft laten zien en getoond en bewezen dat hij nooit gezondigd had. Hij heeft voor ons verlossing teweeg gebracht. Heer, en nu zijn wij aan de beurt. Nu is het onze weg. Heer, nu mogen we u volgen, Jezus. Die eerstgeborene, Heer, mogen we volgen. Opdat wij ook als vele zonen door strijd heen tot heerlijkheid komen. Heer, ik bid u deze gemeente toe, Heer. Ook in de praktische oefeningen. Heer, dat ze zich zullen laten bewerken door uw geest. Heer, dat ze ernaar verlangen, Heer, om hun karakters, Heer, niet te roepen van, ja, zo ben ik nu eenmaal. Heer, dat oude liedje, dat kennen we wel, Heer, maar die eerstelingen, zegt Openbaring 14, die zullen een nieuw lied zingen. En die zingen niet meer, zo ben ik nu eenmaal. Heer, die zingen, zo word ik. Zo word ik als mijn Jezus. Heer, het is een geweldige roeping. En daar willen we ons naar uitstrekken. Overwinnen gelijk hij ook heeft overwonnen. Liefhebben zoals hij lief gehad heeft. Wandelen zoals hij gewandeld heeft. De werken doen zoals hij die gedaan heeft. Heer, er zit zoveel aan vast. Zoveel heerlijkheid. Bewerk het in ons door uw Heilige Geest. Maak ons afhankelijk daarin, Heer. Heer, dat we in die nederige opstelling staan, Heer. Maar dat we ook staan in de geestelijke wereld, Heer, als een heerser. Met gezag over onze vijanden. In Jezus' naam. Amen.